Dan even de microfoon aanzetten, dat is voor de band wat makkelijker. We zitten hier vanavond alleen met ambtelijke ondersteuning wegens het gebrek aan collegeleden. Dan wil ik graag beginnen met het vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 6 juni 2017. Daar zijn geen opmerkingen op binnengekomen. Dus ik neem aan dat we die kunnen vaststellen. Dank u wel, dan is dat gebeurd. Dan de toezeggingenlijst, afgedaan tussen 25 mei en 14 september. Heeft daar nog iemand vragen bij? Is niet het geval? Nou, dan kunnen we die ook vaststellen. Ja, oké, dan is dat ook gebeurd. Dan hebben we nog de actieve informatieplicht en de passieve informatieplicht. En wethouder Heijnen over het accommodatiebeleid, die kan er niets over zeggen. Dus daar kan ook geen mededeling over gedaan worden. En wat betreft de passieve informatieplicht is even de vraag. Het CDA van de brief nummer 38 en 39 gevraagd over het parkeren van de vrachtauto's aan de Prins Hendriklaan. Daar is info over gestuurd op 25 mei per mail. De vraag is even of dat voldoende was of dat er nog meer antwoord nodig is. Ja. Ja, even zet even de microfoon aan.
Ja, we hadden nog een mail gekregen daarover, over dat er nog wat heen en weer gecorrespondeerd is geweest met die meneer. Dus dat loopt nog, neem ik aan.
Ja. Nou, men denkt dat het zo is afgehandeld. Dus afhankelijk natuurlijk van...
Ligt eraan of die meneer zich daar nou bij neerlegt.
Ja. Het schijnt te voldoen aan alle regels zoals het er nu ligt. Dus er wordt wel gekeken naar een andere parkeerlocatie mogelijk. De terugkoppeling met verbonden partijen, dat vervalt. Want er is niemand die ons een terugkoppeling kan geven daarover. En dan hebben we punt 3, de verordening maatschappelijke ondersteuning. 2017, gemeenteblad 2017 nummer 62. En dat heb ik als aantekeningen vanuit de griffie bijstaan. Dat de vragen, meneer Lespoir, nog niet beantwoord zijn.
Dat klopt.
Ja.
Ja. Ik ga ervan uit dat ze er vanavond ook niet beantwoord worden. Maar ze hebben maar schriftelijk tegemoet.
Er zou ambtelijke ondersteuning zijn. Mevrouw De Boer zou hier aanwezig zijn. Dus ik hoop dat die elk moment kan binnenkomen. En anders, als u het goed vindt, gaan we eerst naar de verordening jeugdhulp. Want meneer Peter Meulenberg is er wel. Die kan daar wel wat over zeggen. Zullen we dat dan doen? Ja, dan gaan we eerst naar 4 toe, naar jeugdhulp. En doen we dadelijk verordening maatschappelijke ondersteuning. Op het punt jeugdhulp. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Niemand?
Wij hebben de antwoord.
Partij van de Arbeid? Dus. Oké, dan beginnen we bij de Partij van de Arbeid.
Moet even kijken, want het loopt een beetje door elkaar nu. Misschien een hele praktische opmerking. Er staat in artikel 2... dat de jeugdhulp €11,86 per uur kost. En dan gaan ze het voor een dagdeel €47,40 maken. Volgens mij, en dat zijn peanuts, maar zou het €47,45 moeten zijn. Dan in artikel 8. Dan wordt gezegd dat de huisarts en de medische specialist of de jeugdarts ook doorverwijzingen doen. En als ze dat niet doen naar de mensen die door de gemeente zijn aangesteld, dan zou dat niet betaald kunnen worden. Maar zijn deze mensen op de hoogte van de lijst? Dan staat er in het stuk ook nog dat er het beleidsplan jeugdwet aan de orde moet zijn. Wanneer komt dat aan de orde? Vervolgens wordt er verwezen naar de adviezen van de SMO-raad, die zijn niet bijgevoegd, die had ik graag gezien. En in artikel 10, lid 4, staat dat binnen 3 maanden verzilvering over moet worden gegaan. En anders dan het vervalt. Hoe werkt dat in de praktijk? Zijn er echt mensen die 3 maanden of langer moeten wachten dat er iets gebeurt? En dan tot slot, in artikel 24 lid 2 staat vertrouwenspersoon. Dat zou vertrouwenspersoon moeten zijn. Dat was het voor zover in eerste termijn.
Ja, dan geef ik u het woord. Goed, dank u wel voor de vragen. Ik zal ze proberen te beantwoorden. Hou even in de gaten of ik ze allemaal heb. De eerste vraag over dat tarief, dat zit in de nadere regels. Die hebben we ter informatie meegestuurd, maar dat zit feitelijk buiten de verordening. Wat we daar gedaan hebben is simpelweg de tarieven van de WMO gevolgd. En als daar een rekenfoutje in zit, die wordt daarbij gesteld, dan worden deze ook gewijzigd. Ik snap de berekening die u maakt. Ja. Dan naar de verordening. Begon met een vraag naar de huisartsenroute, artikel 8. Dat is ook een van de nieuwe bepalingen die we in de verordening hebben gezet. Simpelweg omdat die ontbrak in de oude verordening. Wat we belangrijk vinden is duidelijk maken aan iedereen hoe die huisartsenroute loopt. Huisartsen hebben volgens de wet een gewone verwijsmogelijkheid naar jeugdhulp. De wet zegt echter ook, als de gemeente jeugdhulp inkoopt en van alle soorten en maten, dan zou de gemeente de huisartsen kunnen houden aan een verplichte verwijzing naar de ingekochte vormen van hulp. En de consequentie als je dat niet doet, kan zijn dat hulp niet betaald wordt. We hebben die consequentie opgenomen om compleet te zijn. Inhoudelijk zitten we op een heel andere lijn met de huisartsen hier. We hebben de huisartsen in een bijeenkomst bij elkaar gehad in februari. En hebben hen uitgelegd dat wij niet op de drang- en dwangmanier met elkaar willen werken. Maar dat we vooral op basis van samenwerking en vertrouwen willen werken. Dus wij dwingen ze niet om te verwijzen naar onze ingekochte zorgaanbieders. Ze hebben de lijst wel, dus ze weten precies wat we hebben ingekocht. En daarboven zetten we ook nog één op één een consultrelatie op van een medewerker van een team jeugd van de gemeente met elke praktijk. Dus op het moment dat daar problemen zijn en afstemming nodig is over een verwijzing, dan zit dat altijd dichtbij. We hebben ook niet het voornemen om de huisartsen aan deze bepaling te gaan dwingen, want we hebben het idee dat die samenwerking, dat dat hartstikke goed loopt.
U praat dan over die 28 aanbieders die eventueel aangevuld worden op.
Ja, we hebben 28 contracten. Dat zijn even uit het hoofd 23 of 24 partijen, omdat het soms met meerdere soorten zitten. Maar daarbij hebben we ook nog gezegd dat we de inkoop, zoals het heet, niet exclusief maken. En dat betekent dat wij in het kader van volledige keuzevrijheid van mensen het ook goed vinden als een gezin ervaring heeft met een psycholoog om de hoek. Met het eerste kind en er is met het tweede wat en je wil daarna terug, dan kan dat best een goede reden zijn. Dus we hebben naast de 28 aanbieders, de 28 contracten, hebben we ook nog hulpverwijzingen lopen bij volgens mij bij een stuk of 50 andere partijen, vaak hele kleine, psychologenpraktijken, et cetera. En dat zijn vaak 1 à 2 klanten die hebben. Dus 85%, 90% van de zorg en ook de kosten zitten bij onze contractpartijen. En een 10-15% zitten bij die buiten die kring ligt.
En ik ga ervan uit dat die dan ook gecontroleerd worden of de zorg gestart is zoals u bij die 28 doet.
Ja, kijk, uiteindelijk, en dat staat ook in die bepaling die aangehaald wordt in artikel 8. Uiteindelijk nemen die verwijzing alleen als de zorg inhoudelijk goed is. En als de zorg inhoudelijk niet klopt, dan nemen we natuurlijk ook de financiering niet op. Er zal ook altijd een gemeentelijke beschikking komen, ook op een verwijzing van de huisarts. Dus daar proberen we heel dichtbij te zitten. Maar we gaan niet in drang en dwang
Want vaak zijn er goede redenen om bij een andere partij te gaan. Dan volgens mij werd gevraagd naar een advies van de SMO-raad. De SMO-raad heeft heel kort voor de behandeling in het college. We hebben overleg gehad met de SMO-raad. En de SMO-raad heeft een paar textuelen, zoals u er nu nog één uithaalt, die heeft de SMO-raad laten zitten, aangebracht en was verder akkoord. En ze hebben aangegeven, we geven het college mondeling maar door dat wij akkoord zijn. En we hadden bij het college voorbehoud gemaakt van op het moment dat er inhoudelijke kwesties komen in de SMO-raad, dan kan de behandeling in het college overmorgen niet doorgaan. Maar het is volledig mondeling dus gegaan. Mocht u daar behoefte aan hebben, kan ik met alle plezier via de mail daar bevestigingen nog van krijgen.
Ik denk dat dat wel handig is. Want volgens mij is het verplicht dat die het advies van de SMO-raad bijgevoegd wordt.
Dan kan ik eenvoudig aan de heer Houkes bevestiging van het akkoord vragen.
Ja. Het is inderdaad wat prettig als we daar toch een schriftelijke bevestiging van zouden kunnen krijgen. Omdat de SMO-raad ook commissieleden en anderen adviseert. Niet alleen het college. Ja.
Daar zal ik voor zeggen.
Volgens mij was er nog één vraag, hè?
Ik had
nog
één vraag.
Ja.
Er staat in de verordening iets over het beleidsplan, wat ook nog aan de orde moet komen. Artikel 29. Nou, dat heb ik fijn opgeschreven, maar het klopt dus niet. Ga even zoeken.
De verzilvering, hè?
Ja.
En volgens mij een hobby van waar komt het voor dat er niet verzilvering voor?
Ja.
Excuus. Hoe vaak komt het voor dat een verwijzing niet verzilverd wordt? Dat zal niet vaak voorkomen, omdat wij in de uitvoering binnen het team jeugd de zaken zo hebben ingericht dat wij pas een beschikking slaan, zoals ze dat noemen, op het moment dat we uitgepraat zijn met ouders en jeugdigen en kinderen en een zorgverwijzer klaarstaat om de zorg op te nemen. Dus de periode van 3 maanden wachten, dacht u, vroeg u, die zal niet gebeuren. De enige kanttekening die ik daarbij maak is dat in de huidige GGZ-sector er behoorlijk wachtlijstproblematiek is. En daar kan het wel eens wat langer duren. Maar ook daar zitten we bovenop om de wachtlijst in overleg zo kort mogelijk te maken. Dan wel met de ouders, als het hun toestemming heeft, naar een andere aanbieder te gaan. En ook daar kom je vaak met die kleinere partijen iets sneller uit. En dat kan ook af en toe een niet-contractpartij zijn.
Dat mag.
Mag dat dan? Dankjewel. Hoe is het eigenlijk moeilijk, omdat er zoveel, zo lange wachtlijsten zijn, ik geloof in heel Nederland, wat ik begrepen heb, dan toch de tekorten zijn bij heel veel gemeentes. Ik geloof zelfs een Brunsbedrag van 7 ton. En bij andere gemeentes zitten we al in de miljoenen, maar oké, hoe is dat te rijmen vaak?
Ja, nou, landelijk beeld kan ik niet geven. Het is een hele lastige. Een paar omstandigheden spelen. In de GGZ heb je te maken met een operatie van ambulantisering. Dat betekent van verblijfsbedden ombouwen naar versterking van ambulante hulpverlening. Dat wil nog wel eens moeizaam lopen. Als je het hebt over die versterking van die ambulantisering, dat betekent dat je meer mensen in die ambulante hulpverlening moet hebben. Daar is elke GGZ-instelling is daarmee bezig. Maar dat betekent ook dat ze qua werving in diezelfde vijver zitten te vissen. En daarnaast is er zeker ook een toename van vraag. En al die dingen opgeteld maakt dat het af en toe opstropt. En op het moment dat, dat er één instelling een probleem heeft in bijvoorbeeld Zuid-Limburg, dan zie je dat de druk op de andere instellingen toeneemt, waardoor die ook vollopen. Nou, zo draait die sector achter elkaar eigenlijk in het honderd.
Die kosten leveren dat ook gewoon uit?
De kosten, uiteindelijk maak je kosten op het moment dat hulp verleend wordt. En die hulp die wordt wel verleend, daar kan een wachttijd voor de start op zitten. En vaak heb je ook nog dat je in de wachttijd een soort overbruggingshulp moet gaan organiseren. Om te voorkomen dat de problematiek alleen maar verslechtert gedurende de wachttijd waar niks gebeurt.
Zou die wachttijd verkorten, betekent dat in principe ook dat de tekorten
spreken inderdaad ook dan toenemen?
Nou, die causaliteit zou ik niet meteen voor mijn rekening nemen, want er is wel degelijk een groeiende vraag. En op het moment dat dat gebeurt, dan kan je die causaliteit al niet aannemen. Als de wachtlijst weg is, dan zullen we nog steeds zien dat er een toenemende vraag is en dus ook druk op de kosten.
Meneer Jansen wil daar ook nog even iets over zeggen.
Misschien even toelichten, als je kijkt naar de kosten van jeugd, even terugkijkend, hebben we natuurlijk in 2016 hebben we alles in Maastricht gehad. We zijn nu 2017 zelf begonnen. Dat betekent dat we, wat ook mijn collega Peter zegt, korter aan de bal zitten. Dat je ook beter zicht krijgt op de kosten. Kijk, we moesten voorheen, op Maastricht maar kijken of het klopte. En dat heeft enorm veel extra werk en controle, et cetera. Nou, inmiddels een groot deel ambulant doen we zelf. Dat betekent dat 80% van de klanten zijn, maar wel niet 80% van het geld. Want de dure klanten zitten in Maastricht. Maar wat gewoon in de jeugd een probleem is, we hebben natuurlijk die toegang enorm opgetuigd. Dat is een behoorlijke toegang, dat willen we ook. Nou, dat betekent ook dat je zeker nu heel veel mensen richting gemeente krijgt. Je pakt meteen bij het begin probeer je het op te pakken. Nou ja, goed, dat zijn kosten in de hoop. En dat is ook de instelling in voering geweest van het aanbestedingsplan. Om uiteindelijk op termijn minder kosten te krijgen. We proberen juist om vroeg aan te pakken dat de kosten op termijn verlagen. Dat je de kinderen niet naar duurder hulp moet. Daarnaast, en dat moeten we niet onderschatten. Huisartsen kunnen gewoon verwijzen. We hebben met huisartsen goede gesprekken gehad.
Hebben het over gehad.
Ja, oké. Okay. Dus dat is ook, dat hebben we geen invloed op. Kijk, en nogmaals, wij zien wel procentueel een afname van het aantal mensen wat is doorverwezen. Maar daar hebben we dus geen invloed op. Dus die kosten, ja, en daarbij, maar dat zal dan Peter ook gezegd hebben. We zitten natuurlijk vast aan de aanbestedingstarieven van Maastricht. Dus we voeren het zelf uit met minder aanbieders. Maar we moeten wel de prijzen van Maastricht hanteren. Goed, met Maastricht inmiddels hebben wij dan nog, gelukkig zeg ik, nog maar 100 klanten. Alleen dat bedrag, dat zijn dure trajecten. Dus dat zijn wel behoorlijke. Als je een keer pech hebt en je krijgt iemand die verhuist van Schinnen of van Nut naar Brunsum. En je komt het verkeerde traject, dan praat je soms over 25.000, 30.000 euro. Ja, als je er één of twee van hebt, dan kun je voorstellen dat je kosten gaan stijgen. En dat is, ja, dat is niet te beïnvloeden.
Volgens mij, andere fracties nog vragen? Had je nog iets?
Ik heb dat beleidsplan gevonden.
Beleidsplan.
Dat zit in de toelichting op pagina 12. Dat is niet artikel 29, maar artikel 2.9. Van de jeugdwet biedt verdere ruimte om het in achtneming van het bepaalde bij of krachtens de jeugdwet andere regels te stellen. En dan gaat hij in de tweede alinea verder. Deze verordening kan niet los worden gezien van het beleidsplan dat de Raad op grond van artikel 2.2 van de jeugdwet eveneens dient vast te stellen. En mijn vraag was, wanneer komt dat beleidsplan dan aan de orde?
Het beleidsplan, dat is er. Kijk even naar Ronald. Zo doen we dat in...
Volgens mij komt er een nieuw masterplan.
Ja, maar dat is een nieuw, hè?
Ja, maar het beleidsplan, dat ligt er.
Er is altijd een beleidsplan. Volgens mij heet dat ook even over van... dat beleid, zo doen we dat in de gemeente Brunsum.
Maar er komt nu, volgens mij zijn er ook raadsleden bij aanwezig geweest, die bijeenkomst in, ik zeg altijd nog Schuttershuske, maar boven op de berg bij het blote voetenpad. Er zijn twee sessies geweest. Volgens mij zijn er... Ja, en dat is de input voor een... Oh, dat laat ik een ander over.
Graag de microfoon gebruiken.
Nee, maar daar worden wel de contouren gelegd voor het plan wat er gaat aankomen in het masterplan. Nou ja, goed, in principe midden volgend jaar moet het er zijn. Hè.
Ja. Ik ga even verder. Wil je BBW-lijst Palmen vragen?
Ja, ik had eigenlijk even wat praktische vragen over het persoonsgebonden budget. Daar staan allemaal die maximumtarieven genoemd. Maar ja, worden die dan ook echt maximaal berekend? Of wordt ook wel eens minder geld uitgegeven per uur? Heel...
Nee, volgens mij worden die uurtarieven uitgegeven.
Nee, ik kan het wel even beantwoorden. Doet hij nou, ja. Even, in de verordening stellen wij tarieven vast. Of in de verordening verwijst naar de nadere regels van jeugd. En in die nadere regels staan de tarieven. En dat is een splitsing gemaakt tussen professionals en sociaal netwerk. Professionals wil zeggen, dan moet je eigenlijk voldoen aan alle kwaliteiten van... en bij jeugd is het eigenlijk... Ja, het probleem bij jeugd is, maar dat is een ander probleem. Wij moeten eigenlijk toetsen of een PGB-hulp dezelfde kwaliteit levert als een zorginstelling. Dat is bijna onmogelijk. Dus je hebt de splitsing tussen professionals en het sociale netwerk. Er zit verschillen in tarief. Die mensen krijgen dus voor ons een beschikking. Ze krijgen bijvoorbeeld voor 6 maanden jeugdhulp, voor 3 uur per week. Nou, dat rekenen we uit naar het tarief en dan krijgen ze een x-bedrag. Met het bedrag kunnen ze iemand inkopen. Dus dan zeggen ze, ik wil dat meneer Pietersen dat gaat doen. Nou, dan spreken ze een bedrag af. Ze kunnen het maximale bedrag afspreken, maar ze kunnen ook zeggen, ja, noem maar wat, ik geloof dat een van de tarieven 27,12 of zoiets, of ik ken ze ook niet uit het hoofd. Maar kun je ook afspreken, ja, als je voor minder doet, kan het ook. Dat bepaal je zelf. Dat betekent dat je op het einde van de rit het budget over hebt. We houden wel vast aan de uren die we indiceren, die moet je ook inzetten. Daarbij kun je nog, hebben wij gezegd, je mag ook reiskosten ervoor vergoeden en nog eenmaal een extra uitkering geven. Dus je kunt daar bovenop, kun je zeggen, in dat PGB-tarief mogen mensen nog dingen uitgeven. Maar dan komt die, en dat maakt het op zich voor de mensen ingewikkeld. Stel nu voor, je krijgt van ons 35 euro en je vindt iemand zo goed en je zegt, ik wil hem 40 euro geven, dat kan ook. Dan moet je alleen bij de PGB, stel voor dat het op jaarbasis 100 uur zijn, dan vragen die om 500 euro extra te storten. Dus dan stort je van je eigen geld 500 euro op PGB en kan gewoon die 40 euro kan uitbetaald worden. En wij zitten ertussen, want wij zien de arbeidsovereenkomsten, zijn nu tegenwoordig, vroeger mocht je zelf een opstellen, nu zijn het voorbedrukte formulieren, die moet je ook invullen. Wij zien die, wij kijken dan of het formulier, dus de overeenkomt met hetgeen wij in de beschikking hebben gezegd. Zo ja, dan vinken wij hem af. Dan gaat de SVB betalen. En die SVB controleert die betaling nu weer. Of ook alle betalingen gebeuren conform met het contract is overeengekomen. Stel je voor, je spreekt af dat er staat 30 euro. En je betaalt op dat moment aan de klant 32 euro. Dan zegt de SVB, fout, betalen we niet, want jullie hebben een contract van 30 euro. Dat is het systeem.
Mag ik daar even aanvullend iets op vragen?
Ja.
Ja. Een tijdje geleden was daar de wachtlijst in die verwerkingstijd van als iemand zo'n PGB had, dat was vrij lang. Hoe lang is die tijd nu ongeveer?
Ja goed, als Brunsum zijn, hebben wij daar de nodige problemen in het begin gehad. Daar hebben we ook gezegd, wij gaan voorschotten verstrekken. Dat zal de meeste van hier bekend zijn. De termijnen zijn op zich nu redelijk, maar het grootste probleem zit er nog steeds in dat mensen de overeenkomsten, die helpen wij ze ook mee, niet fatsoenlijk in elkaar krijgen. En ja... Schijnbaar, die declaraties, mensen hebben niet een vast declaratieritme. Dus je zou normaal denken, dat wordt maandelijks betaald, maar soms worden 3, 4. Dan krijgen wij op een gegeven moment, dan gaan wij mensen bellen en zeggen wij van, ja, u heeft al 6, wij zien op onze lijst dat er bij u nog geen dubbeltje van de PGB is geïncasseerd. En ja, dan zeggen die mensen, wij doen het 1 keer per half jaar. En dan dienen ze 6, maar het is beter, maar goed, het is nog steeds niet optimaal.
We gaan even terug, en dat waren de vragen.
Ja, nog één. Ik weet dat je vroeger had je het CIS, wat die indicaties deed. Bestaat dat nou niet meer, sinds het naar de gemeente is gegaan? Of speelt het ook nog een rol bij die indicaties van de uren en de zorg?
Bij ons niet. Wij indiceren zonder CIZ. Maar als je even het verschil pakt, en dan kom je dadelijk op de WMO tussen wet langdurige zorg en WMO, dan indiceert het CIS de wet langdurige zorg, wij indiceren de WMO. Dat zit wel heel dicht bij elkaar verweven. En bij jeugdwet, maar moet ik even naar Peter kijken, bij BJZ kan nog altijd, nee, die interesseert ook niet meer. Maar die kunnen wel een uitvoering van een rechtelijke maatregel.
Er zijn verschillende instanties die toegangskaartjes tot zorg kunnen geven, om het zo te maken. Daar is de gemeente de grootste van. De huisartsen hebben al genoemd, dat is er één. Jeugdarts van de GGD is er één. En BJZ... maar die moeten altijd ook contact hebben met ons wat dat betreft. Als je kijkt naar het verwijspatroon, dan denk ik dat, dat wij verreweg de meeste oude indicaties geven, om het woord maar even te gebruiken. En dat je vooral in de sector GGZ nog ziet dat er veel huisartsverwijzingen lopen. En dat is ook voor ons de reden om daar dichter op te gaan zitten, zoals ik eerder al toe ga. Ja, om daar meer grip op te krijgen.
Dan misschien op aanvullend, even voor de indicatiestelling. En dat we dat misschien toch even toelichten. Kijk, als je kijkt naar jeugdwet, krijgen wij natuurlijk als gemeente een taak. En ik heb het al vaak genoeg gezegd. Wij zijn eigenlijk, wij zijn een, ja, een dienstverlenende instelling. Hè. En dit is hulpverlening. En dat is wel een wezenlijk verschil, dienstverlening en hulpverlening. Inmiddels hebben wij mensen in huis die zelf die indicaties kunnen stellen. Onder andere gedragswetenschapper hebben in huis. Dus die controleert met die indicaties. En daar waar wij aan een indicatie twijfelen, dan schakelen wij professionals in. Dus soms moeten wij gewoon extern advies opvragen, omdat we het zelf niet weten.
En,
ja, dat is zeker ingewikkeld.
Ja, u kunt ervan uitgaan dat wij professionals in huis hebben. Ze zijn, het zijn allemaal mensen die komen van hulpverlenende instanties, van MEE, van BJZ. Vanuit de hulpverlening aan verstandelijk beperkten. Dus ze hebben allemaal veel ervaring, juist niet bij de gemeentes, want de gemeente had geen expertise op dat gebied. Dus wat we binnen hebben gebracht zijn allemaal mensen van buiten. Met alle ervaring uit het veld.
Dat waren de vragen?
Ja.
Dan kijk even verder. Misschien bij Lees Borger.
Nee, ja.
In principe hebben we over het stuk verder geen vragen. We willen graag alleen een beetje vinger aan de pols houden. En dat doen jullie keurig om de zoveel tijd even bijpraten. En ik ga er gewoon vanuit dat het nu ook nog een keer gebeurt voor het einde van dit jaar. Ik ging er altijd vanuit dat er geen wachtlijsten zijn, maar dan hoor ik dat er dus toch nog wachtlijsten zijn.
Ik denk dat er zijn wachtlijsten, maar ik denk dat voor Brunsum geen wachtlijsten zijn, omdat wij zijn onderbrengen bij andere aanbieders. En dat was ook een vraag van uit de pak hebben we die gekregen. Die zal ik weet even niet, maar dan moet ik al even naar meneer Broers kijken hoe dat moet. We hebben die niet, vanwege gisteren zijn die niet per mail beantwoord, maar die hadden we gisteren mondeling willen doen. Een van de vragen. Die gaat daar ook over. Kijk je naar de wachtlijsten, dan hebben wij in Brunsum geen wachtlijst. Want een van de vragen was, maar dat stond dan bij jeugd, we hadden minder aanbieders. We hebben dus op een gegeven moment gekozen voor 20 aanbieders. Inmiddels hebben we er rond de 50. Maar dan moet je je voorstellen, 20 zijn de nieuwe. Daar zitten nog een 20-tal aanbieders. Dat zijn kinderen. We hebben toen gezegd, van kinderen die in een traject zitten, gaan wij niet gedwongen naar 20 nieuwe aanbieders brengen. Want dat kun je niet maken. En er zijn 10 aanbieders. En dat is eigenlijk het verhaal. Waaruit blijkt, die zijn zo specifiek, daar is zo'n, ja, daar hebben we een hele instantie, één instantie voor, die kan die goed begeleiden. Hebben we gezegd, ja, dan moeten we die 20 niet gebruiken, dan pakken we daar ene van. Dat zijn er nu 10, dat moet ik eigenlijk het maximum zijn. Maar soms kies je gewoon voor iets wat ook past, en ja, dat doe je in overleg met de ouders, in overleg met de deskundigen, ja, en dan ga je buiten die 20 om. Dus wat dat betreft, dus wachtlijsten bij GGZ en Peter, ja, wij hebben ze eigenlijk bijna niet.
Bijna niet, maar dat komt dat we dan gaan shoppen en gaan kijken naar een andere aanbieder, ja, dan de oorspronkelijk bedoelde aanbieder. Maar ik zeg in alle eerlijkheid erbij, het probleem holt zich na binnen die GGZ-sector. Op het moment dat instelling 1 vandaag een probleem heeft, dan gaat de hele run gaat naar instelling 2, 3, 4 en 5. Dus daar gaat het probleem dan ook toenemen. En het is niet op te lossen omdat ze met de werving allemaal met hetzelfde personeel zitten te vissen. Over bijpraten, en ik neem aan dat u Ronald aanspreekt. Over bijpraten kan ik niet. Nee, maar daar kan ik in ieder geval. Wil ik in ieder geval over. Nee, ik wil in ieder geval in alle helderheid over zeggen dat wij vanuit jeugd. Structureel met de SMO-raad om de paar weken om tafel zitten om ze gewoon bij te praten met over. Wij doen niet aan partijpolitiek daarbij. Ja, ben ik helemaal met u eens.
Nee, maar een overleg met de Griffie kan er altijd een keer en tijdens een avond kunnen wij nu een toelichting geven. Geen probleem.
Dat schrijven we op.
Dat vraag je nu actief?
Ja, nou, ik begrijp, als ik de laatste regeringscultuur gehoord heb, dat er een hele hoop is veranderd en stond te veranderen. Dat is wel aardig als je dat op een gegeven moment een beetje
We noteren dat er een vraag en aanbod, een vraag vanuit de raad en een aanbod vanuit de organisatie om een bijpraatsessie te organiseren. En dan gaan we weer kijken wat het onderwerp zijn en welke termijn en hoe we dat het beste kunnen doen. Ja?
Misschien een klein advies daarop, want wij zijn in een actieve ronde van gesprekken met alle zorgaanbieders nu. En wij werken toe naar een vervolgdag met alle zorgaanbieders, omdat er allerlei mooie projecten en samenwerkingsvormen nu aan het groeien zijn. Vanuit de ruimte die we ook hebben gegeven. En dat werkt toe naar, even uit het hoofd, 6 november als een dag. Dus misschien is het handig om na 6 november dan een informatiedag te prikken. Kunnen we ook die inhoudelijke informatie over wat de gevolgen zijn van onze aanbesteding naast geld, maar ook inhoud, kunnen we misschien ook meenemen.
Dat hebben we genoteerd. Ja. Dank u wel. Dan kan ik even bij het PAK nog vragen. De VVD nog vragen. Goed, dan even kijken. We hadden het over de nadere, het verordening jeugdhulp 2018. Die kan door naar de raad, vindt u? Ja. En was het voorstel van het presidium dat een bespreekstuk te laten zijn. Is dat noodzakelijk of kan het ook een A-stuk zijn? Mag een A-stuk zijn? Oké, dan wordt het een A-stuk. Dank u wel. Meneer Mullenberg, bedankt voor uw bijdrage. U mag ook nog gerust blijven, maar we gaan nu over naar agenda punt 3. De verordening.